Ik vond het zo mooi, ik hoorde Arne van der Bijl eens zeggen, we gaan een stukje lezen uit vaders boek. Dat vond ik wel mooi, dus dat willen we nu gaan doen. Dus ik wil vragen of je je Bijbel open wil doen. In het boek, in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Ik had in de eerste plaats een stukje willen lezen uit Handelingen 9. Maar dat hebben we net al van Maarten gehoord. Maar het wonderlijke is dat toen Saulus tot geloof kwam, hij vroeg eerst naar de Heere God, wie bent u, Heere? En het tweede was dat hij vroeg, wat wilt u dat ik zal doen? En het is diezelfde Saulus, die later een Paulus werd, die ook de Romeinenbrief geschreven heeft. En in Romeinen 12 legt hij nou precies uit hoe je de wil van God kan verstaan. Dus eerst vroeg hij in Handelingen 9, wie bent u, Heere? En vervolgens vroeg hij, wat wilt u dat ik zal doen? En dat is wonderlijk. En ik hoop dat je in je eigen leven diezelfde ontwikkeling ziet. Een periode verder in zijn leven gaat die andere uitleggen hoe je de wil van God kan verstaan. Dus misschien dat je vanavond de vraag in je hebt, Heere, wat wil u dat ik zal doen? En dat God die dingen die je deze avonden leert wel gebruikt om vervolgens over een half jaar of een jaar een ander te onderwijzen. Van joh, zo en zo heb ik het in mijn leven geleerd. Dat heeft God mij bekendgemaakt met betrekking tot dit of dat thema. En dat is een gezonde ontwikkeling. En ik wilde je dat laten zien vanuit Handelingen 9. Hoe Paulus de vragen stelde en hoe die vervolgens in de Romeinenbrief zelf uitleg gaat geven. Dat wat God hem geopenbaard heeft. We gaan vanavond heel veel tekstgedeelten bekijken. Want je loopt één gevaar als je nadenkt over het verstaan van de wil van God. Er zijn boekenkasten over volgeschreven. En de meesten weten het nog niet. Maar heel veel vergeten Gods geopenbaarde wil zelf te lezen. Want dit is de geopenbaarde wil van God. Dat is wat hij ons bekend heeft gemaakt. Dit is het vaderhart van God. Vandaar dat ik zei, we gaan een stukje lezen uit vaders boek. Daarin maakt hij zichzelf bekend. Ik lees twee versen uit Romeinen 12, vers 1 en 2. En dat is dan de kern van vanavond. En het tweede deel van de boodschap zal ik met name vanuit dat gedeelte spreken. Wat staat er in Romeinen 12, het eerste vers? Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden of te kunnen beproeven wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Tot zover deze twee versen ter inleiding. Vanavond gaan we dus nadenken over het verstaan van de stem van God, Gods wil verstaan voor je eigen persoonlijke leven. En ik begin direct maar met een vraag waarmee we op de kern zitten. Want als je vanavond zegt, ik verlang ernaar om de wil van God voor mijn eigen leven te verstaan, daar strek ik me naar uit, dan vraag ik direct aan je, weet je, ben je je bewust waar je jezelf naar uitstrekt? Wat die vraag inhoudt. Want stel voor, je vraagt naar de wil van God en God gaat zijn wil aan jou bekendmaken. Kijk, het klinkt natuurlijk heel mooi en ook wel heel vroom. Heere God, leer mij uw wil voor mijn leven. Maar weet je, toen ik die vraag in mijn leven ging stellen aan de Heere God, toen kwamen daar antwoorden op. Want dat is het wonderlijke, hè? Als je met de Heere God in gesprek gaat, dan gaan daar antwoorden komen. En sommige mensen zeggen dan, ja, ik krijg geen antwoord. Maar heel vaak krijg je wel het antwoord, maar niet het antwoord wat jij graag wil horen. En dat is het gevaar om aan de Heere God te vragen, wat is uw wil in die en die situatie voor mijn leven? Kijk, dat is ja, misschien in eerste instantie een hele mooie vraag, een hele goede vraag, waar, hè, als we dat stukje van Paulus lezen in Handelingen 9, dan zeggen we geweldig dat hij ging vragen naar de wil van God. Maar nou openbaart God iets aan jou vanuit zijn woord, dat je zegt, ja, maar dat had ik nou net even niet in gedachten. Ik wil best uw wil doen, maar het moet me niet te veel kosten. Ik wil uw wil doen met behoud van mezelf. Met behoud van mijn gedachtegoed. Met behoud van mijn theologie. Met behoud van mijn dogmatiek. Maar dan ga ik je gelijk al verrassen. God gaat niet met jou mee in de beantwoording op jouw vraag. Hij geeft zijn antwoord. Dus het verstaan van Gods stem en van Gods wil vraagt van onze kant overgave aan hem. Wat wil u dat ik zal doen, ongeacht de consequenties die dat met zich meebrengt? Stel je dan nog vanavond de vraag, Heere God, wat is uw wil voor mijn leven in die situatie? En ik geloof dat dat het bijzondere is van het christelijk geloof. Dat wij als kinderen van de Vader met hem in gesprek zijn. Dat we elkaars hart delen. Dat is een relatie en de rest is allemaal religie. En daar willen we niet, toch? We willen in een relatie met God leven. Dat even vooraf, om goed tot je door te laten dringen. Het vragen naar Gods wil kan ingrijpende en verregaande consequenties met zich meebrengen. En ik zou je daar veel van uit mijn eigen leven over kunnen vertellen. Situaties dat je denkt van, ik heb om de wil van God gevraagd. En je voelt je soms verlaten door mensen. Je veilige kaders, die moet je loslaten. En je weg alleen met de Heere God gaan. En dat voelt soms heel eng. Maar wat is er heerlijker om dan zo op te mogen trekken met de God van hemel en aarde. Volgen, volgen, ik wil Jezus volgen. Daar gaan we vanavond over nadenken. Wat verstaan we nu onder Gods wil? Nou, ik heb daar dit van gezegd. We verstaan daar onder Gods verwachtingen en voorschriften voor het praktische leven van de gelovigen. Ik ga het nog een keer herhalen. Wat is Gods wil? Dat zijn Gods verwachtingen en voorschriften voor het praktische leven van de gelovigen. En nu moet het voor ons als christenen, dat zijn we toch? Voor ons als christenen moet het de grootste eer zijn. En het belangrijkste voorrecht zijn. Om de wil van God te mogen doen. Ervaar je dat zo in je leven? Dat het voor jou een voorrecht is. Buiten alle andere voorrechten die je in het leven kan genieten. En dat het voor jou een eer is om de wil van God te mogen doen. Want God heeft een plan met deze wereld. God heeft een plan met de gemeente. God heeft een plan met Israël. God heeft een plan met jouw individuele leven. En hij wil jou inschakelen om zijn plan tot uitvoer te brengen. Is dat niet wonderlijk? Dat is toch uitdagend? We zoeken toch uitdagingen vandaag? Is dit een uitdaging of niet? Wat is uw wil, Heer? Voor mijn leven. En dat is een belangrijk iets dat je dat beseft. Dat God jou wil gebruiken, al heeft hij jou niet nodig. Maar hij wil je gebruiken om zijn grote plan tot uitvoer te brengen. En wat heeft de Heer Jezus nu gezegd over de wil van zijn Vader? Moet je met me opslaan het Johannes Evangelie hoofdstuk 4. Want het is altijd belangrijk om te kijken, wat zegt de Heer Jezus nou over dat onderwerp? Wat betekent dat voor hem? En dan lezen we heel bijzondere dingen. We hebben de laatste drie keer nagedacht over dat drieluik. We zijn één plant met hem geworden. En we strekken ons uit met de apostel Paulus, zoals hij dat verwoordt in Romeinen 8 vers 29, om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus. Dat willen we met elkaar. Dat de mensen die niet geloven in ons, de Heer Jezus, terugzien. Maar dat we het ook in elkaar zien. Dat we in elkaar de Heer Jezus ontmoeten. Nou, dan hoop ik dat je ook nu hem volgt op de weg die hij gaat. Want wat heeft Jezus gezegd in Johannes 4 vers 34? Daar staat het volgende. En Jezus zei tegen hen, vind ik zo indrukwekkend. Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dat is bijzonder. Het werk van de Heer Jezus Christus, dat heeft hij voor ons gedaan. En we hebben in dat drieluik gezien dat wij met hem mee zijn gegaan. Maar hij heeft in de eerste plaats in onze plaats dat werk verricht. En om de wil van de Vader te doen, moest hij zichzelf vernederen. Ja, hij is vernietigd. Hij heeft zichzelf laten vernietigen tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Voor jou en voor mij. Dat was de wil van de Vader. En ook Jezus heeft in het volbrengen van de wil van de Vader strijd gehad. De Hof van Gethsemane. Zijn zweetdruppels, die werden als druppels bloed. Maar hij heeft volhard in de uitvoer van de wil van zijn Vader. En als hij de zijne heeft lief gehad, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde toe. De wil van de Vader. Om dat tot uitvoer te brengen, dat heeft Jezus alles gekost. Dat heeft zijn eigen leven gekost. Maar hij zegt, het doen van de wil van de Vader was nochtans eten en drinken voor mij. Het was mijn voedsel. Nou, ik weet niet wat jullie vanavond gegeten hebben. Maar ik heb heerlijk gegeten. En daar had ik blijdschap in. Ik eet graag. Dat vind ik gezellig. Ik geniet daarvan. Ik word daar blij van. Maar dan moet je dat eens even overplaatsen naar de Heer Jezus Christus, die de wil van zijn Vader deed. En die daarvan zei, het is mijn eten en drinken om te doen de wil van mijn Vader. En ik heb het vorige keer vanuit de psalm aangehaald, dat hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te gaan doen. Hij bood zichzelf aan, de Heer Jezus Christus. Nu moet je bladeren naar Johannes 6, het 38e vers. Wat staat daar? Want ik, zegt Jezus, ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Hieruit blijkt dat de wil van de Vader voor de Heer Jezus Christus boven alles stond. Hij had één verlangen. En dat was zijn Vader in de hemel blijdschap geven. Vreugde geven. En dat deed hij door zijn wil te volbrengen. En dat niet halverwege afhaken, maar hij heeft de wil tot het einde toe volbracht. Hij kwam niet om zijn eigen wil te doen. En je moet die dingen voor jezelf gelijk meenemen. Waarvoor leef ik? Waarvoor ben jij geroepen? Om je eigen wil te doen? Waarvoor ben jij getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Waarom ben je van meester veranderd? Om in dat nieuwe leven die oude meester te dienen? Nee, om nu door de kracht van de geest mijn nieuwe Heer te dienen. Daartoe zijn we geroepen. En dat was nou het kenmerk van de Heer Jezus, om de wil te doen van zijn Vader. En het was Jezus zelf die de volgende woorden gesproken heeft. Dat alleen zij het koninkrijk der hemelen binnen zullen gaan, die daar doen de wil van de Vader. Die niet redeneren over de wil van de Vader. Die niet theologiseren over de wil van de Vader. maar die het doen. Daar gaat het om. Het komt aan op de praktijk van ons leven. En hoeveel mensen redeneren niet, maar die stappen niet uit om te gaan doen de wil van de Vader. En dat is onze roeping. Dat is waartoe wij geroepen zijn. En het was diezelfde Jezus die zei, wie zijn nou mijn broeders en zusters? Mijn ware broeders en zusters zijn diegenen die doen de wil van mijn Vader. We behoren toch tot het huisgezin van God, heb ik een aantal lessen geleden gezegd. Dat huisgezin waar we elkaars broer of zus zijn. Waar God Vader is en waar zijn wil wet is. Dat is dat huisgezin. Waar de liefde van God woont. Sla nu eens op in het Oude Testament. Spreuken hoofdstuk 3. Spreuken hoofdstuk 3. Dit is allemaal nog inleiding. Om de wil van God te verstaan zijn een aantal aspecten heel erg belangrijk. Als je Spreuken 3 leest, het vijfde vers, daar staat het volgende. Waarom hebben mensen heel veel moeite om de wil van God te verstaan en die te doen, die te kennen? Dat heeft met dit te maken. Want wat zegt de Bijbel daar? Vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. En dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere. En keer je af van het kwade. En dan in datzelfde boek hoofdstuk 23. Daar staat in hoofdstuk 23 vers 26 die bekende tekst. Mijn zoon, geef mij je hart en laat je ogen behagen scheppen in mijn wegen. Vanuit deze twee gedeelten leren we de volgende vier dingen. Dat God in de allereerste plaats geïnteresseerd is in ons hart. Want vanuit ons hart komt een bepaalde wandel openbaar. Dus God verlangt allereerst ons hart. Het tweede wat we uit deze twee gedeelten van Spreuken leren, is dat willen wij de wil van God verstaan, dan zullen wij onze eigen wil ondergeschikt moeten maken aan Gods wil. En dat is een moeilijkheid, of vind jij dat makkelijk? Ik kom er straks nog wel op dat Gods wil op heel veel terreinen heel eenvoudig is. Die haal je er zo uit. De vraag is alleen, ben ik bereid om mijn wil te stellen onder de wil van God? Dat betekent dat ik mezelf moet verloochenen. Niet op mijn eigen inzicht moet vertrouwen. Het derde wat hieruit blijkt is dat we de Heere God, willen we zijn wil kennen, dan zullen we de Heere God moeten betrekken op elk terrein van ons leven. En mijn vraag is, ben je daartoe bereid? Misschien kies je jouw terreinen uit waarin God het voor het zeggen mag hebben. Zijn er misschien een aantal terreinen waarvan je zegt, Heere God, wat is uw wil op dit terrein? Maar en misschien voel je dat nu al in je hart, dat er ook terreinen zijn van, nou ja, die twee, die hou ik voor mezelf. En daar bepaal ik wat ik doe en hoe ik denk en hoe ik handel. En maar worstelen, wat is de wil van God met mijn leven? Maar je geeft dat terrein niet prijs. Ja, tuurlijk, je bent wel heel vroom, want je hebt 8 van de 10 terreinen prijs gegeven en gezegd, Heere God, bepaal u op die 8 van de 10 terreinen de weg die ik moet gaan. Maar op die andere 2, daar bepaal ik het. Dus dat is belangrijk. Betrek hem, ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Hij zal je niet in het ongewisse laten. Maar durf je dat aan vanavond? Verlang je daarnaar? En denk dan even aan de vraag waar ik mee begonnen ben. Dan kan je soms wel eens een hele verrassende wending maken in je leven. Dat mensen zeggen, dat had ik nou nooit gedacht van je. Nee, dat klopt. Ik kan het je uitleggen. En dat doe ik graag. Dit heeft God mij geopenbaard. Ik heb mijn wil ondergeschikt gemaakt aan zijn wil. Vandaar dat ik deze weg ga in mijn leven. Het vierde wat hieruit naar voren komt is dat wij niet alleen moeten horen, maar dat wat God ons vanavond bekend maakt, dat komt via onze oren naar binnen. Dat moeten we als een Maria bewaren in ons hart. Maar horen, het gevolg daarvan is gehoorzamen. Dus je kan vanavond heel benieuwd zijn naar de wil van God voor je leven. Maar God openbaart geen nieuwe waarheid voordat je de waarheid die hij daarvoor geopenbaard heeft, of als laatste geopenbaard heeft, dat je die gehoorzaamt. Nog een keer. God openbaart jou geen nieuwe waarheid voordat je de laatste door hem geopenbaarde waarheid hebt gehoorzaamd. En dit vinden heel veel christenen moeilijk. Want dan zeggen ze, ja, God heeft mij iets geopenbaard in mijn leven. Maar ik durf de stap niet te zetten. En vervolgens willen ze wel verder. Maar dan verlangt God eerst gehoorzaamheid. Alvorens je met hem verder kan. Maar dat is ook rijk, toch? We willen wat ervaren. We willen wat beleven. En in de wandel met God beleef je altijd nieuwe dingen. Want dat leven met God is niet statisch, heb ik eerder gezegd. Maar is dynamisch. Is altijd in beweging. En dat is het bijzondere van het leven met God. Dat is nooit saai. Daarin beleef je altijd iets. En voordat ik nu verder ga, ga ik vier belangrijke opmerkingen maken. Met betrekking tot het verstaan van de wil van God. Het eerste is dit. Er bestaat geen techniek of geestelijk trucje om de wil van God te gaan verstaan. Ik heb het ook niet zo op stappenplannen en allerhande boekjes met systemen. Er is geen geestelijk trucje voor. Dat zal je vanavond ontdekken. Er is ook geen techniek voor. Dat is het eerste. Het tweede wat we heel goed moeten vasthouden en ons moeten realiseren, te midden van alle boekenkasten die volgeschreven zijn over dit onderwerp, is dit. Dat de Bijbel het door God verkozen middel is om zijn wil aan ons mensen bekend te maken, te openbaren, te onthullen. Je kan mensen tegenkomen die hebben tientallen boekjes gelezen en dvd's gekeken over het verstaan van de wil van God. En dan vraag je ze, heb je ook wel eens in de Bijbel gelezen? Ja, daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Nee, maar wat is de Bijbel? Bij uitstek Gods geopenbaarde wil. En je zal zeggen, ja, daar had ik niet voor naar Blessed Schaaf hoeven komen. Maar dit vergeten heel veel mensen. Ik ken het zelf uit mijn eigen leven. Dan las ik hier weer een hoofdstukje uit, dan weer dat boekje. En ik was met allerlei boekjes en predikanten en schrijvers bezig, maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat de Bijbel zelf zei. Dat is een gevaar. Ja, maar het is toch een goed boekje wat ik lees? Ja, daar zeg ik niks van. Maar vergeet niet dat dit boek, het boek der boeken, de geopenbaarde wil van God is. En het gevolg daarvan is dat God heel veel antwoorden in dit boek heeft gelegd op jouw levensvragen. Maar ja, als je je Bijbel niet kent, ja, dan kan je heel lang zoeken naar antwoorden op jouw vragen. Maar als ze hier nou in staan en je leest ze niet, en maar bidden. En nog een keer bidden. Terwijl ze hierin staan. En ik mis dat soms bij heel veel christenen. Zijn met allerlei thema's bezig en daar verdiepen ze zich in. Maar hun Bijbel lezen ze niet meer. Ze hebben meer verwachting van de boeken die door anderen worden geschreven. En de een die zegt, ja, maar dat is ook geïnspireerd. En de ander zegt, ja, dat is niet geïnspireerd. Nou, één ding weet ik vast. Dit is geïnspireerd. Wij hebben het profetisch woord. Dat zeer vast is. En daar zat het in. En daarom ben ik elke morgen weer benieuwd wat hij te zeggen heeft. Want God maakt elke dag weer iets meer bekend van wat in zijn hart is. Zodat ik kan leven. Want waarom is Jezus gekomen? Om leven te geven en overvloed. Dat is de kern van ons leven met hem. En in de Bijbel krijgen we over heel veel zaken duidelijkheid. De vraag is alleen, zijn we bereid om als dat antwoord tot ons komt, het ook te gehoorzamen? Een heel eenvoudig voorbeeld. Een jong stel is enorm verliefd. Die jongen gelooft, dat meisje niet. Dan zegt de Bijbel, je moet geen ongelijk juk aangaan met een ongelovige. Dat is voor mij het antwoord op de worsteling waar beide mee bezig zijn. Dan kan je natuurlijk allerlei boeken gaan lezen. Dan kan je natuurlijk uren gaan bidden en dat is heel vroom. Maar het antwoord is heel duidelijk. Je moet geen ongelijk juk aangaan met een ongelovige. Ja, maar ik hou zo vreselijk veel van hem, Jacques. Daar kan je toch niet zo... Je bent wel erg hard. Nee, maar je vraagt naar de wil van God voor je leven. Hier heb je het antwoord. Dus nou is het probleem niet dat jij het antwoord niet weet. Het probleem is niet dat jij de wil van God niet weet. Nee, het probleem van jou is dat jij jouw wil niet wil laten buigen onder Gods wil. En dat brengt in jouw strijd. Maar dan moet je niet zeggen, het is zo moeilijk om de wil van God te verstaan. Nee, jouw verliefde gevoelens, die heb je boven de wil van God gesteld. Het is maar één eenvoudig voorbeeld. Maar ik zou deze met tientallen aan kunnen vullen. Maar begrijp je, voel je aan wat ik bedoel. Wij maken het onszelf vaak onnodig moeilijk. En dat heeft vaak hiermee te maken dat wij niet bereid zijn om onze wil ondergeschikt te maken aan Gods wil. En dan kom je in een worsteling terecht, waar je niet meer uitkomt. Waarom niet? Omdat wat jou is geopenbaard, jij niet in de praktijk brengt. Je daar niet aan gehoorzaam bent. Dat is het tweede, het derde. Waar je goed op moet letten als het gaat over het verstaan van Gods stem, zijn wil kennen. Misschien heb je de uitdrukking wel eens gehoord. En ook dat klinkt heel vroom. Heere God, ik wil me in het centrum van uw wil bewegen. Daar wil ik zijn. Nou, dat klinkt echt heel hooggeestelijk. Dat je denkt, oeh, daar kom ik nooit. Om te zijn in het centrum van de wil van God. Alsof de wil van God een punt is, een stip. En daar middenin wil ik zijn. Nou, zijn die mensen hier die dat willen? Helemaal in het centrum van de wil van God. Ik heb daar mijn kanttekeningen bij. Waarom? Omdat God ons grenzen geeft, kaders geeft, waarbinnen wij in alle vrijheid mogen bewegen. Gods wil is niet een punt. Gods wil is heel ruim. Wil je een voorbeeld? Het was de wil van God dat het volk Israël het land Kanaan zou innemen. En dat is gebeurd. En dat land had grenzen. En binnen die grenzen mocht dat volk leven. Mochten ze genieten van elkaar, van het leven met God. Wat was de wil van God? Om te leven binnen die landsgrenzen. De wil van God was voor hen geen stip of een punt. In de wil van God is ruimte. Om je te bewegen. En het klinkt heel vroom, maar heel veel mensen raken hierdoor in de kramp. Maar om de wil van God te verstaan, hoef je niet in de kramp te raken. En om in de wil van God te leven, dat zijn geen krampachtige mensen. Die gaan niet van kramp tot kramp voor. Maar die gaan van kracht tot kracht voort. Begrijp je wat ik bedoel? Dus de wil van God is een heel ruim begrip. En zo heeft de Heere God in zijn woord ons kaders gegeven waarbinnen wij mogen leven. En binnen die kaders zal het ons wel gaan. Maar de vraag is, ben ik bereid om binnen die kaders me te bewegen? Ik vind het altijd heel typisch. Als je hier door de polder rijdt en dan zie je soms een weiland. En dan staan die koeien allemaal aan de sloot. En dan zeg ik wel eens tegen degene die in mijn auto zit, ik begrijp dat niet, dat zou aan die kant zijn. Ik zou lekker helemaal naar de andere kant gaan. Ze hebben de ruimte. Maar ze staan allemaal op een kluitje. Waarom? Begrijp je? God geeft ons ruimte waarin wij mogen leven. Dat is de wil van God. En dat voorbeeld van Israël, dat is een hele belangrijke. Ik heb hier staan, door uw wil te doen, zegt een lied uit Opwekking, leer ik om vrij te zijn. Nou, dat lijkt voor de meeste mensen vandaag een tegenstrijdigheid. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Om het te bewegen binnen die kaders. En hoe komt het dat heel veel mensen, nou net als die koeien, allemaal aan die rand willen bewegen? Want daar waar je je gaat afvragen, is dit nog verantwoord of niet? Dan leef je op de grens van het ontoelaatbare. Om je te bewegen binnen de wil van God. Geef God een heerlijke ruimte. Een ontspannenheid waar we van mogen genieten. En die basisprincipes zijn wat mij betreft de 10 geboden. Waarin God iets van zijn vaderhart aan zijn eigen volk Israël openbaarde. Dat wat op zijn hart was, heeft hij gedeeld. En in het Nieuwe Testament zie je die geboden van God uitgewerkt in Bijbelse principes. Waar wij in mogen leven. En binnen die principes van God is er bewegingsruimte. Dat was mijn derde opmerking vooraf. En het vierde is, pas op voor krampachtigheid. In het verstaan van de wil van God. Want het verstaan van de wil van God kan alleen als je met hem in een relatie leeft. Dat waren 4 belangrijke opmerkingen vooraf. Dit was alles inleiding. Nu gaan we beginnen. Wat leert de Bijbel nu met betrekking tot de wil van God? Blader met mij mee naar Johannes 1. Johannes 1, het eerste vers zegt dit. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. En heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Als wij willen weten wie God is, moeten wij zien op Jezus. Jezus is het vlees geworden woord. En hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. We hebben allemaal heerlijkheid in Jezus gezien. Als je tot geloof gekomen bent, dan heb je iets van de heerlijkheid van Christus gezien. En je hebt de rest van je leven en straks in de eeuwigheid om er nog meer van te leren kennen. Maar wat ik met dit tekstgedeelte wil zeggen is dit. Dat God zijn wil geopenbaard heeft. Want als we vanavond zoeken naar het verstaan van de wil van God, maar hij zou die niet geopenbaard hebben, ja, dan kan je zoeken tot je in ons weegt. Maar dan vind je hem niet. Maar ik kan je blij maken vanavond. Zijn wil is geopenbaard in niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Het vlees geworden wordt. Ik herhaal het. Dit is de wil van God. Onthuld. Geopenbaard. Aan ons bekendgemaakt. Is dit een kostbaar boek voor je? Ik hoorde eens van een man die zou zijn Bijbel nooit op de grond leggen. En die zou er ook niks op zetten. Dan zou je zeggen, ja, we zitten niet meer in de wereld van de rituelen hoor. Maar het gaat even om, hoe kostbaar was dat woord van God voor hem? Dit was gewoon alles. Kijk, wij zijn onrustig als we ons mobieltje kwijt zijn. Dan zeg je, joh. Nou, je zou bijna, hè? Maar ben je wel zo onrustig als je zwaard kwijt bent? Je stem van God kwijt bent? Dit is de wil van God. Dat is het eerste. Nu gaan we naar 1 Timotheus 2. Je moet veel opzoeken, maar zo leer je je Bijbel kennen. En anders leer je niet wat erin staat. 1 Timotheus 2. Gods wil is geopenbaard. Wat houdt die wil van God in? Onder andere dit. 1 Timotheüs 2, het vierde vers. God wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. Dat is een stukje van Gods geopenbaarde wil. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Dat heeft hij niet alleen theoretisch verklaard, dat heeft hij in de praktijk laten zien door zijn zoon te zenden in de volheid van de tijd. God heeft het niet alleen bij woorden gelaten, maar hij heeft het inderdaad geopenbaard. Door zijn zoon te zenden. Dat is dus de wil van God. Dat mensen de waarheid gaan aanvaarden. Tot kennis van de waarheid komen. En vervolgens zegt 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 1 tot en met 3... God heeft zijn wil niet alleen bekendgemaakt. Hij heeft de Heer Jezus naar deze wereld gezonden om ons bekend te maken met het evangelie van redding, van behoud. En als we dan behouden zijn, dan begint het leven met God. En dan zegt 1 Thessalonicenzen 4, het eerste vers. Verder broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van ontucht en wat daar verder volgt. Want dit is de wil van God, uw heiliging. God wil dat we afgezonderd leven. En dat Christus in ons openbaar komt. Dat het leven van Jezus ons leven wordt. En nou gaan we naar een mooi gedeelte toe. En ik hoop dat je dat leest met verwondering en instemming. 1 Petrus, hoofdstuk 4. Dat maakte zo'n indruk op mij vandaag. Daar staat bij mij boven dat hoofdstuk leven naar de wil van God. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, vandaag, 2013, 21 januari... in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. En nou komt het, kan ik van harte amen op zeggen. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Of niet? En dat is voor de ene heel vroom godsdienstig geweest. En voor de andere is dat aan publiek in zonde geleefd. Maar Petrus zegt, we hebben lang genoeg de wil van de heiden gedaan. Daar kappen we nu mee. Dat behoort bij het oude leven, dat is aan het kruis gegaan. We hebben gewandeld in uitingen van losbandigheid en begeerte en dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Maar dat is het oude leven. We gaan nu leven in de wil van God. En daar verlangen we naar om die wil meer en meer, dieper en dieper te verstaan. Zodat wij naar het woord van Paulus in de Colossenzenbrief vervuld zijn meer en meer met de kennis van zijn wil. Met de kennis, dus je zou kennis moeten vergaren van de wil van God. Prachtig gedeelte, ik heb hem geasseerd in mijn Bijbel. Lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Maar nu levend voor God. En nu komen we op de kern van vanavond. Romeinen 12. Ik heb met jullie een aantal basisdingen nu gedeeld. Over het verstaan van de wil van God. En wat Gods verlangen daarin is. En nu gaan we het praktisch maken naar de praktijk van alle dag. Want God wil niet dat het alleen vervuld is met kennis. Dat we vervuld zijn met kennis. Maar dat de praktijk vervuld is in ons leven. Van het doen van de wil van God.
En Paulus die schrijft in het tweede vers van Romeinen 2, het laatste gedeelte, over de wil van God het volgende. Hij zegt in de eerste plaats, de wil van God is goed. In de tweede plaats zegt hij, de wil van God is wel behagelijk. En in de derde plaats, hij is volmaakt. Dus die wil van God, waar ik maar iets van kan zeggen vanavond. Die is in de allereerste plaats goed. Dat betekent, die wil van God staat tegenover het kwade, tegenover het slechte. De wil van God is goed. En voor veel mensen is de wil van God iets bedreigends, iets benauwends, iets beklemmends. Het beperkt mijn leven. Nee, dan begrijp je het niet. Ik zeg het nogmaals, om uw wil te doen, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Dus de wil van God is niet beklemmend, is niet benauwend, is niet beangstigend, dan heb je het niet begrepen. Door uw wil te doen, leer ik om echt vrij te zijn. Ik ben namelijk geen slaaf meer van die oude meester. Ik ben geen slaaf meer van de zonde. Ik mag nu de wil van God doen. En Paulus zegt, die wil is in de allereerste plaats goed. In de tweede plaats zegt hij, hij is wel behagelijk. Dat wil zeggen, die wil voldoet aan de norm van God. En dat is een belangrijk. Wij hebben één verlangen en dat is voldoen aan de norm van God. Aan de standaard van God. Aan het verlangen van het vaderhart van God. Dus de wil van God is ook wel behagelijk. Die voldoet aan de norm van de Vader. En hij is ook volmaakt. Hij openbaart het volkomene. En nu leven jij en ik. We leven niet in een andere wereld. We leven in dezelfde wereld. En wij worden min of meer beïnvloed door de geest van deze wereld. En het is van groot belang om te midden van alle afval, maar met name van alle rumoer en alle drukte en herrie en geluiden en stemmen, de stem van God te verstaan. Toch? Dat is belangrijk. Maar zorg er wel voor dat je rustige momenten in je leven hebt. Dat God de tijd heeft om zijn wil bekend te maken. Daarom is het belangrijk dat je hier bent. Kijk, je kan als een wilde door het leven gaan en zo ontzettend druk zijn. En in je drukte nog denken dat je een verlangen hebt om de wil van God te kennen en die te doen. Maar dat je geen eens de tijd hebt om überhaupt te luisteren wat de wil van God is. Je hebt geen eens tijd dat God zijn vaderhart aan je bekend kan maken. En maar bidden, Heer, maak mij uw wil bekend. Begrijp je dat er soms van die vreemde tegenstrijdigheden zitten in het leven van een christen? Ik heb er al een paar genoemd vanavond, als je opgelet hebt. Terwijl het allemaal zo eenvoudig is. Alleen ben je bereid om de weg van God te gaan, die hij aanwijst, om zijn wil te kunnen verstaan. Daar gaat het om. Het is dus van groot belang om die stem te blijven verstaan. Nou, wat wordt nu bedoeld met het woordje wereld in vers 2? Want Paulus die noemt twee principes waardoor wij de wil van God kunnen blijven verstaan. Twee belangrijke principes om die goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God vandaag te verstaan. In de eerste plaats zegt hij, als jij vanavond verlangt om de wil van God te verstaan, dan moet je deze wereld niet gelijkvormig worden. Dat is de eerste. Tweede komt zo. Dit is de negatieve, voor zover je dat kan zeggen. Hetgeen wat we niet moeten doen. Nou, wat moeten we niet doen? De wereld gelijkvormig worden. Dan zegt iemand, wat betekent het woordje wereld? In het Grieks staat hier het woordje aion. Tijdsperiode. Indrukwekkend. De tijdsperiode waarin wij leven, deze eeuw, moeten wij niet gelijkvormig worden. Dan zeg je, nou, het kwartje valt nog niet echt. 2 Korinthe 4 vers 4, daar zegt Paulus dat de God van deze eeuw heerschappij heeft. Hij heeft het daar over de God van deze eeuw. Wie is de God van deze eeuw? Dat is de duivel, de Satan. Hoe wordt Satan ook genoemd? De mensenmoorder van de beginnen of vader van de leugen. Nou begint het wat te dagen. Wordt deze eeuw niet gelijkvormig? Onder wiens beheersing staat deze eeuw? Dat is de Satan. Dat is de leugenaar van de beginnen. De Bijbel spreekt ook over de toekomende eeuw. Die staat tegenover de tegenwoordige eeuw. Wat is de tijd, wat is het kenmerk van de eeuw die komt? Dat is vrede en gerechtigheid. Dat impliceert dat de eeuw, dat de tijdsperiode waarin wij leven, gekenmerkt wordt door de ongerechtigheid en de onvrede. Begint het je te dagen? Paulus die zegt hier tegen de Romeinen, wordt deze eeuw, die onder beheersing staat van Satan, die gekenmerkt wordt door de zonde, wordt die eeuw niet gelijkvormig? Waarom niet? Wereldgelijkvormigheid die stopt jouw geestelijke oren dicht. En je verstaat de stem van God niet meer. En dat is waarom heel veel christenen vandaag klagen. Die zijn moedeloos, ingezonken, zoeken naar de wil van God. En ondertussen leven ze wereldgelijkvormig. Maar ze hebben hun eigen oren dichtgestopt. Doordat ze zich met dingen hebben ingelaten waarvan God zegt, gij zult niet. Geloof je dat? Kijk, als een schip in het water ligt of op het water ligt, stond in de cursus, ik hoop dat je het gelezen hebt, prachtig. Dat is geen probleem. Daar is die voor bestemd, maar zodra de water in het schip komt, ja, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dat wij in de wereld leven, daar hoef je je niet bezorgd over te maken. God heeft jou gewild in 2013, 21 januari. Ik heb hem wel eens gevraagd, waarom heeft u me niet in een andere tijd geplaatst? Een wat geestelijkere tijd. En toen zei er een keer een predikant tegen me, na Genesis 3 is nooit meer wat geweest. Dus maak je geen zorgen. God heeft jou vandaag gewild. In deze wereld, in deze wereld. Met deze verleidingen, met deze verleidingen. Maar dat schip dat is bestemd voor het water. En dat die op het water ligt is geen probleem. Maar er moet geen water in dat schip gaan komen. Want dan zijn de gevolgen niet te overzien. En daarom is de grote vraag vanavond aan ons. Beïnvloed jij de wereld? Of beïnvloedt de wereld jou? En als de wereld jou beïnvloedt en haar denkpatronen, haar leefschema's, haar kledingstijl, haar vrije tijdsbesteding, die ongelovige wereld heb ik het dan over, als jij daardoor beïnvloed wordt, als Britney Spears jouw idool is, dan moet je je vanavond gaan bekeren. Want dan leef je wereldgelijkvormig. En je verstaat de stem van God niet meer. Je stopt je eigen oren dicht. Dat doet die ander niet. Dat doe je zelf. Dus bekeer daarvan. Nou gaan we even naar 1 Johannes 2. Het is eigenlijk te veel stof voor één les. Want nu zeg je, hoe kan ik weten of ik beïnvloed word door die geest van de wereld en dus mijn geestelijke oren dicht gaan zitten? Dat wil ik graag weten vanavond. Ik wil mezelf eerlijk behandelen, toch? Dat kan je weten. Want de geest van de wereld kan je herkennen aan drie dingen. En dat is wat Johannes schrijft in 1 Johannes 2. Wat zegt hij? In het 16e vers van 1 Johannes 2. Want al wat in de wereld is, dat zijn drie dingen. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Dat is niet uit de Vader, maar dat is uit de wereld. Je zal zeggen, ja, maar we zijn toch bezig met het verstaan van de stem van God? Ja, blijf even luisteren. Want wereldgelijkvormigheid, zegt Paulus, verhindert jou om de stem van God te verstaan. De geest van de wereld vat hij in deze drie dingen samen. De begeerte van het vlees, de lichamelijke behoeften. Als je alleen maar gefocust bent om jouw lichamelijke behoeften te bevredigen. Op het gebied van seks, drugs, drank, games tegenwoordig. Helemaal populair. Als je daarin alleen maar bezig bent, dat is een geest van de wereld. En ik zeg je bijvoorbeeld, die bevredig je niet. Ik zeg het uit eigen ervaring. Die laat je uiteindelijk leeg. Maar als je je daarmee inlaat, dat noemt de Bijbel wereldgelijkvormig. Als die het voor het zeggen hebben in je leven. Als je uiteindelijk slaaf bent daarvan. En er zijn wat slaven van de lichamelijke begeerte, de begeerte van het vlees. Het tweede wat hij noemt, de begeerlijkheid van de ogen. Dat is hebzucht en materialisme. Heb, behalen en houden. Mensen zijn alleen maar bezig om kleding te verzamelen, om huizen te bouwen, om vermogen te verzamelen. Daar zijn ze druk mee. En ondertussen zeggen ze, ja joh, een jaar geleden het stond mijn geestelijk leven er heel anders voor. Ik leefde zo dicht bij God. Ja, vind je het gek? Je hebt je laten overweldigen. Door de begeerte van de ogen. Materialisme, hebzucht, heeft velen in de macht. Dan moet je niet klagen dat je de stem van God niet meer verstaat. Want je hebt je oren dichtgestopt met die auto waarvoor je door het vuur ging. Of dat je altijd maar bezig bent met die uitverkoop. Dat je toch maar weer die en die kleding kan kopen en aanschaffen. En dat je binnen de groep valt. En daar ben je zo druk mee, dat je de stem van God niet meer verstaat. Dit vind je te eenvoudig, hè? Maar ik geloof dat dit de grootste oorzaak is, dat vele mensen de stem van God niet meer verstaan. En maar lezen in boekjes, sis en dvd'tjes zo. En hier zit het in. Laat los. Laat los. Dit verhindert je om de stem van God te verstaan. En het laatste, dat is ook heel populair. De grootheid van het leven. Eerzucht, trots, hoogmoed. Ikke. Dat is de levensleus van heel veel mensen. En ze zijn zo druk om zichzelf maar op te hemelen. Om naam te krijgen, om titels te verwerven. En ondertussen zeggen ze, ja, het is zo schraal mijn geestelijk leven, joh. Ik heb zo weinig dat levende contact met God wat ik in het begin van mijn bekering wel had. Ja, vind je het gek? Je hebt je ingelaten met de grootheid van het leven. Waar heel de wereld zich druk om maakt. Of niet? En heel veel in de christelijke wereld ook. Dan versta je je stem van God niet, zegt Paulus. En daarom zegt hij het niet uit hardheid, maar uit bewogenheid. En hij zegt het vanavond tegen ons. Wil je de stem van God verstaan? Wil je die goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God verstaan? Word dan de wereld niet gelijkvormig. Dat schip mag wel op het water zijn, maar geen water in het schip. Beïnvloed jij de wereld? Of beïnvloedt de wereld jou? En dan het positieve. De keerzijde, de andere kant van dezelfde medaille is dit. Paulus zegt, maar word vernield in je denken. Als je de wil van God wil verstaan, zorg ervoor dat je de wereld niet gelijkvormig wordt. Maar word vernieuwd in je denken, word hervormd in je gemoed, in je gezindheid. Dat heel jouw denken vernieuwd wordt. Dat het afgestemd is op het denken van God. Dat is niet iets zweverigs, iets vaags. Dat is dat je je inlaat met de waarheid. Dit heeft niet te maken met, ja, de een is nou wat intelligenter als de andere. Dit heeft ook niet te maken met een training positief denken. Absoluut niet. Dit heeft te maken dat wij gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat zijn gezindheid jouw gezindheid is. En hij leefde dicht bij het vaderhart van God. Waar ben ik mee begonnen? Voor Jezus was het doen van de wil van de Vader voedsel, eten en drinken. Het is een cirkel, we komen weer daaruit waar we begonnen zijn. Dat is het leven met hem. Bekering begint bij het woordje metanoia. Kom tot nadenken. Kom tot je verstand. Kom tot gezond denken. En hier in Romeinen 12 staat het woordje vernieuwen in de context van wordt voortdurend vernieuwd. In het Grieks staat een werkwoordvorm dat voortdurend plaats moet vinden. Je kan vandaag een bepaalde keuze maken en volgende week sta je voor een heel ander feit. Voor een heel andere keuze. En dan moet je je weer afvragen, wat is de wil van God in deze? Dan moet je datgene wat op je afkomt, toetsen of dat de toets van de Bijbel kan doorstaan. En pas dan laat je het helemaal naar binnen komen. En als het de toets van de Bijbel niet kan doorstaan, dan neem je er afstand van. Je zal zeggen, dit vind ik moeilijk. Hoe word ik vernield in mijn denken? Twee eenvoudige voorbeelden.
uit mijn eigen leven. Ik heb net al met iemand besproken dat het vanavond eigenlijk heel eenvoudig is. Maar ik ben bang voor velen te eenvoudig. Om vernieuwd te worden in je denken zijn twee dingen van belang. Ter verduidelijking twee voorbeelden. Ik ben gelukkig getrouwd met Annette, dat weet je. En ik heb dit voorbeeld elders gebruikt, maar dit is wat het is. Ik heb haar leren kennen, wij kregen verkering en wij werden verliefd op elkaar. En op een gegeven moment werd verliefdheid, werd houden van. En op een gegeven moment kwam de datum dat wij zijn getrouwd. En dat is? Dat valt tegen. 10 september 2004. Toen werden we één met elkaar. Die twee werden tot één vlees. Ik ken Annette. Zij kent mij. Wij hebben omgang met elkaar. Wij hebben seksuele omgang met elkaar. Wij hebben sociale omgang met elkaar. Wij delen elkaars harten. Wij delen elkaars gedachten. Wij zijn een eenheid. Dat komt doordat wij gemeenschap hebben met elkaar. We zijn geen vreemden voor elkaar. We gaan met elkaar om. We kijken naar elkaars gezichten en we weten hoe laat het is. Hoe komt dat? Dat komt omdat je zoveel met elkaar omgaat. Omdat je alles met elkaar deelt. Wil je het nog eenvoudiger hebben? Soms dan is één knipje genoeg voor mij om te weten wat zij wil. Al zouden jullie bij ons op de bank zitten, je zou niet begrijpen wat ik ging doen na één knipje. Maar ik ken haar, dus ik weet wat zij daarmee bedoelt. Wat haar wil is. Daarvoor moet je omgang met elkaar gehad hebben. Gemeenschap noemt de Bijbel dat. Heb jij gemeenschap met God? Ken jij God als een God van nabij? Vind ik zo mooi van de psalmvers, hè? Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in. Want geen stappenplannen, geen visiedocumenten, hoe ik de wil van God kan leren kennen. Psalm 25. Omgang hebben met God. Eenvoudig, hè? Vind je het eenvoudig? Als je dit te eenvoudig vindt, dan zou je Gods wil nooit leren kennen. Want hij wil gekend worden door degene die hem zoeken. Omgang hebben, gemeenschap met God door de Heer Jezus Christus. Heb je hem vanmorgen al ontmoet? Heb je vanmorgen iets meer van zijn wil leren kennen doordat je hem zocht in de vroegte van de morgen? Dat is rijk, hè? Zo eenvoudig is het. Gemeenschap hebben met God. Het tweede, dat is onderwijs ontvangen. Ik heb 3 zoontjes. En ik onderwijs hen de principes van de Bijbel. Hoe ze met hun moeder om moeten gaan, hoe ze tegen haar praten. Hoe ze met hun broertjes om moeten gaan, hoe ze met de natuur om moeten gaan. Ik leer ze dingen. En anderen noemen dat indoctrinatie, maar dan moeten we nog even doorpraten. Maar ik onderwijs de Bijbelse principes. Dat betekent dat als ik ze vorm in hun denken, dan gaan ze ook op die manier handelen. Dat is weer eenvoudig, hè? Wat betekent dat voor ons als christenen? Wij moeten niet alleen gemeenschap met God hebben, dicht bij het vaderhart van God leven. Want als je daar dichtbij leeft, dan weet je wat erin is. Dan hoor je het kloppen. Heb je het horen kloppen vandaag? Maar ik moet ook bereid zijn om me te laten onderwijzen. Om de Bijbelse principes tot me te nemen. Zodat ik de wil van God, die hij in zijn woord bekend heeft gemaakt, tot me neem. Dat hij bekend voor me wordt. Dat is bestudeer het woord van God. Vinden velen ook veel te eenvoudig. Moet wat spectaculairder. Ik had iets anders verwacht vanavond. Valt me iets tegen. Of zeg je, nee, dit is het. Dit kenmerkt ook mijn leven. Dan ben je een rijk gezegend mens. En dan hou je het vol. Mensen die het alleen maar van momenten hebben en van emotionele opwellingen moeten hebben en van alle andere toestanden, die zijn een jaar enthousiast en na 2 jaar haken ze helemaal af. Maar dit vraagt discipline, toewijding, trouw. Heere God, wat heeft u vandaag tot me te zeggen? Ik stel mijn hart open, onderwijs me. Onderwijs me, want uw wil is goed en die is volmaakt.
En zo voed ik mijn kinderen op. En dit vraagt een leven van toewijding. En dit is een proces. En daarom geloof ik dat wij, naar de mate we langer met God wandelen, we meer afgestemd raken op zijn hart, op zijn gedachten. Zijn gedachten, mijn gedachten, mijn gedachten, zijn gedachten, mijn hart, zijn... Voel je aan, wisselwerking. Dat is interessant leven, vind je niet? Om zo met God te wandelen. En dan getuigt zijn geest met mijn geest. Niet alleen dat ik een kind van God ben. Maar het is diezelfde geest. Waardoor ik mag zeggen, Abba Vader, die mij leidt in de waarheid. En dan geeft God altijd een antwoord. Maar soms staat het licht ook wel eens op rood. Zei broeder Zerpoene. Of er staat op oranje, dan moet je misschien nog even wachten. Of er staat op groen en dan mag je doorrijden. Maar een antwoord krijg je altijd. Alleen accepteer ik ook rood. Als ik iets vraag, een verzoek indien. Begrijp je wat ik bedoel? Maar die verborgen omgang leert mij om met God te leven. En dan tenslotte, ik moet echt gaan afronden. Met als doel dit. Opdat die twee principes niet gelijkvormig worden aan de wereld. En vernieuwd worden in je denken, dat heeft een doel. En daar staat een mooi woord. Opdat, met als doel. U moogt beproeven, onderscheiden wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is. Om te beproeven, te onderscheiden van al die stemmen die op ons afkomen. Om daartussen toch de stem van God te verstaan. En zeggen, dit is de weg, daar ga ik in. Ik beproef hem. Daar zit het woordje, proeven in. En ik heb het nagekeken in het Grieks. Betekent dat niet zo in de zin van vooraf testen. Maar dit heeft de betekenis vooraf proeven, ondervinden. Dit is de weg. En vervolgens ga ik die weg bewandelen. Dus als ik de wereld niet gelijkvormig word. Mijn denken vernieuw met de waarheid van het woord van God. Dan heb ik het vermogen om te onderscheiden. Om te beproeven. Wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dit is het verstaan van de stem van God. En daar zijn er natuurlijk tal van variaties op mogelijk. Er zijn er bepaalde grondprincipes in de Bijbel waar je dingen van uit kan herleiden. Wat betekent dat dan in deze situatie? Maar dit is het. Ja, dit is het fundament, zou ik willen zeggen. En misschien ken je die trolleybussen in Arnhem wel. Dat is mooi. Dat zijn bussen die zitten verbonden aan een kabel. En ze gaan kriskras door Arnhem heen. Ze kunnen zo lang rijden. En ze kunnen daar komen, zolang ze maar met de bovenleiding verbonden blijven. En als ze daar los van raken, ja, dan zijn ze letterlijk de weg zoek. Dus wat is van belang? Heb gemeenschap met God. En eet dit woord als een Jeremia op. Toen uw woorden tot me kwamen, toen heb ik ze opgegeten. Het is me eten, het is me drinken. Zullen we samen danken? Vader in hemel, wil u zo danken voor dit woord van vanavond. En ik heb er maar iets van kunnen zeggen. Maar u bent een wonderlijke God die in contact met ons is getreden. Die verlangt naar ons hart. Om uw hart met ons te delen. En u verlangt ernaar dat wij ons hart met u delen. We danken u dat u uw wil geopenbaard hebt in de Bijbel. En ik bid u voor elke ziel die hier is of wie dit later na zal luisteren. Dat u ons voedt met een honger en met een dorst naar Jezus. Amen.